Goedemorgen.
Goedemorgen.
Kun jij mij goed verstaan nu? Nee, je moet het zeggen als ik nog harder moet praten. Oké. Goedemorgen. Ja. We hebben al een keer de Sutra van Kuan Yin gezongen. En ik denk dat we vanmiddag weer gaan zingen.
Ja.
Ja. Ja. En ik zou iets willen zeggen over het tweede deel, waar steeds herhaald wordt, als iemand gered kan worden door, dan zal zij die gestalte aannemen. U ziet, dat zijn alle gestalten, alles wat opgenoemd wordt, wat denkbaar is, daar kan het werken. Dat lijkt zo onmogelijk. En het is eigenlijk zo indrukwekkend. Het is overigens een tekst die in het Oud-Chinees en soms in het Japans, ook in Japan dagelijks, vaak gezongen wordt. In Korea ook, in China altijd. Natuurlijk wordt er niet gezongen over profeten en tjadiks en over Christus, maar over alle toenmalige Hindoe-goden en godinnen en Chinese goden en godinnen, die voor ons niks meer betekenen. Maar er staat één regel bij waar ik het nu over zou willen hebben. En in elk geval die voor mij persoonlijk heel, heel belangrijk is. En die tegelijk misschien een begrip noemt wat voor ons heel ver weg is. Een atheïst, daar kunnen we ons iets van voorstellen, en een meest verlorene. Maar ja, profeten ook nog wel en engelen. En tjadik is dat is een rechtvaardige. De 7, of sommige tradities 12 of 40 rechtvaardigen op de wereld die alles dragen. En meestal in de Joodse traditie zijn dat mensen die totaal onaanzienlijk zijn. Die helemaal niet weten dat ze tjadik zijn. Een ongeletterde schoenmaker, een Joodse schoenmakertje in Silesië. Of een Joodse wasvrouw, of wat dan ook. Ergens ver in Siberië in een achterhoek. Je moet overleven ondanks pogroms en vervolgingen en zo. Maar die tranen schrijft om het lijden van de wereld. Zoiets, dat is tjadiks. Net even. Maar daar gaat het nou niet over. Ik zou het nu willen hebben over de Shekhina. Ja, die wat ik. Als iemand gered kan worden door de Shekhina uit de Joodse mystiek, dan zal zij die gestalte aannemen. En misschien is dat voor ons het meest ver weg begrip. We kunnen er nauwelijks wat mee. Het is ook pas later op mijn eigen weg gekomen. Het is nu opnieuw pas weer op mijn weg gekomen. En ik zou daar vanochtend over willen spreken, over die Shekhina. Het is een begrip uit de Joodse mystiek, waarmee de Joodse traditie sinds de vernietiging van de tempel door de Romeinen, 2000 jaar geleden, waarmee uitgedrukt wordt dat, zeg maar, iets, dat is het meest stomme woord natuurlijk, maar zo werd het toch vaak genoemd, de vonk die meegaat in de diepste ballingschap, wat een Joods begrip is, maar ook een christelijk. Ballingen en kinderen van Eva wordt in een van de mooiste Maria-hymnen gezongen. En galoet, ballingschap, is zo'n fundamenteel woord. Dat is de verdrijving. De verdrijving uit onze oorspronkelijk diepste thuis. Dat is gesymboliseerd door de tempel, door Jeruzalem. Volgend jaar in Jeruzalem. En onder de Shekhina wordt verstaan. Het gaat terug natuurlijk op veel oudere beelden. Letterlijk betekent Shekhina de inwonende. Dat goddelijke wat altijd en in alles aanwezig is. Overal. En niet alleen aanwezig als een soort toeschouwer, maar mee in ballingschap gaat. Mee de duisternis ingaat. Mee het lijden en de dood ingaat. Zo diep. Het lijden van God, wat in de Joods-christelijke traditie, in Christus vooral, uitgebeeld wordt in de Zoon van God, heeft ergens zijn uitdrukking gevonden in de Joodse traditie, in de Shechina. De inwonende tot in het diepste donker. Niet lang geleden zei mij iemand die net als waar ik vandaag over zou willen praten en wat de Joden ontdekten, toen er echt een nieuwe ervaring kwam over waar is God, wat is die God die wij in Jeruzalem in de tempel, dat lag in stukken. Zoals pas iemand in Nijmegen een boek schreef, een theoloog die ooit nog eens bij mij in Leuven gestudeerd heeft en examen gedaan heeft en goed gedaan heeft. En die trouwens de inleiding schreef bij mijn gedichten, toen die ooit uitkwamen, Mark de Kezel. Maar die heeft een prachtig boek geschreven, Goden vallen, of Goden breken. Ik weet niet of iemand dat kent. Dat gaat over het stuk vallen van godsbeelden. En dat gebeurde in het Jodendom dus ook. En toch was daar het besef, hoe alles stuk valt, wat blijft er dan? En daar gaf men maar een naam aan. De Shechina, de inwonende. En zoals iemand dat maar pas zei, dat heeft me heel diep geraakt. Zoals je terugkijkt op je leven en je hebt geleefd uit het religieuze, uit een traditie, uit de katholieke traditie, en je ziet dat je godsbeelden wegvallen, dan is daar iets wat levend wordt en waar geen ander woord misschien voor is als alomtegenwoordigheid. Ik was erg geraakt toen iemand me dat zei. Dat drukt eigenlijk uit wat de Shechina uitdrukt. Alomtegenwoordig. Overal. Ook waar je het minst verwacht. In elke mislukking zelfs, in elke duisternis, is in elk verkeerd gesproken woord, overal. Overal, alomtegenwoordig. En dat is vertaald in het woord inwonende, erin verblijvende, de Shechina, die er toch bij blijft. Dus dat allereerst. En het kwam ooit op mijn weg, natuurlijk door een Russische schrijver, Joods-Russische schrijver. En ik was zo geraakt door zijn leven, door zijn werk. He, dus wat wij in het Westen soms uitdrukken, ik denk maar aan Dostojevski waar ik vaak over praat, moet even iets afzetten, ik heb iets in mijn oog, dat doet pijn. De moeder gods die afdaalt tot in het diepste donker in de hel. Een verhaal wat elke Rus kent en waar ik vaak over praat. En wat Dostojevski over spreekt. En Kuan Yin die afdaalt, zoals wij dat zingen, in het diepste donker. En die luistert naar allen, van hoe ver die roep ook mag komen, dat vindt dan toch een vertaling in die Shechina en in die dichter, die echt een wanhopig leven leidt, een vreselijk eenzaam leven, met zichzelf geen raad weet, met de klassieke Joodse theologie absoluut geen raad weet, en dat neerschrijft. Heel zijn werk, zijn gedichten, het is ook in het Engels vertaald, dubbele uitgave, hier Hebreeuws, hij schrijft dus niet Jiddisch, hij schrijft Hebreeuws. En daarnaast de Engelse tekst. En ik was zo geraakt toen die roep, die schreeuw tot de Shechina. Dat is als Job, maar tot de Shechina. En zijn belangrijkste roman, Scroll of Fire, een rol van vuur. Het, alles wat in de tempel in brand vloog. En één vonk gaat mee, één vonk blijft. Overal. Dan schrijft hij over zijn roepen. En over het roepen van heel het Joodse volk. En over het roepen van heel de schepping. En die roep is voor hem ook naar de Shechina. Wie ben jij? Wie ben jij? Het heeft mij zo geraakt, sindsdien leeft dat voor me. Ja. En dat was de reden dat ik het ook ingelast heb toen ik die litanie van Kuan Yin moest maken. En nog altijd is het iets wat mij, dat is natuurlijk ook iets persoonlijks, ik kan dat niet overbrengen. Net als die moeder gods van Dostojevski naar de hel, toen ik dat hoorde als jongen van 12, vlak na de oorlog. En toen ik voor het eerst de betekenis van Kuan Yin hoorde. Maar het is opnieuw, niet zo lang geleden, voor mij tot leven gekomen door een boek. Een boek wat ik in handen kreeg. En dat heet The Female Face of God After Auschwitz. Het vrouwelijk gelaat van God na Auschwitz. En ik heb het intussen een paar keer gelezen. En het is met heel veel huiver, vind ik, denk ik, Olaf, dat heeft me ook geraakt in jouw voordracht in het Open Klooster. En dat zal ook op de radio zo wel zijn. Dat is iets waar je eigenlijk alleen maar, eigenlijk zou moeten zwijgen. En daar begint deze schrijfster ook mee. Eerst over het boek, heel kort. Zij schrijft over de Shechina. Maar zij zegt ook, ik schrijf achteraf. Maar ik schrijf eigenlijk over de honderden getuigenissen van de vrouwen in de kampen. Voordat ze vergast werden en verbrand werden. Sommigen hebben het overleefd. Sommigen hebben teksten nagelaten. Daarover, die getuigenissen die nu tot mij komen. En mijn roeping, zegt ze, is met grote huiver dat te doen. En dan begint ze met zo, ergens die regel. In Auschwitz, verlamt elke theologie. Elk woord. Dus ook dit wat nu gezegd wordt. Ook haar eigen woorden. Zeg, ik heb het niet meegemaakt. Maar ik ben voor een stukje door de ontzetting heen gegaan van mijn familie die ik verloren heb. Van mijn vrienden, van alles, van de mensen. Zij is een Joodse theologe. De ontzetting die ik voelde in de getuigenissen, vaak geschreven en gezegd, overgebracht voor het nageslacht door mensen die vlak voordat ze stierven, in de gaskamer of daarbuiten, nog iets uitdrukten. Eigenlijk, zegt ze, zou ik moeten zwijgen. Wij moeten eerst die ontzetting maar doorleven. En ik doe het dus met heel veel schroom. En ik doe het met het besef dat ik achteraf dat moet doen als mijn roeping. Wat is het wat daar leefde, waar elke theologie schrijft. Hè, het gelaat van God naar Auschwitz is een heel bekend boek. Hè. God is dood. Dat kan geen God zijn. Een almachtige God die kan ingrijpen, waartoe geroepen en geschreeuwd wordt. Een almachtige God waarvan we leren dat alles mogelijk is en er gebeurde niets. Waar was God? Alles viel stuk. Daar gaat ze van uit. En toch, zegt ze, achteraf is het ook mijn roeping om die getuigenissen in het leven die tot mij kwamen ergens onder woorden te brengen. En dan schrijft ze haar boek. Maar het gaat uit van de ervaringen van vrouwen in de kampen. En ze beschrijft allereerst die ervaringen. En wat daar ontdekt werd. Niet ontdekt rationeel. Dat zegt ze ook. Maar daar werd iets eigenlijk beleefd, ervaren. Daar werd iets gedaan. Wat daar gebeurde in de getuigenis. En wat voor haar zo'n wonder en een mysterie is. En ik weet, ik heb ooit ergens gelezen, Bieke, misschien is het in jouw boek, een regel van Kertész, niet die regel die je met pas noemde, van dat hij zegt, wat Elie Wiesel ook zegt, en anderen die het kamp overleefd hebben, het grootste mysterie is niet de verschrikking van het kwaad, maar nog groter, dat er iets menselijks, iets dieps, iets van liefde levend bleef. Menselijke grootheid, ondanks alles. En dat probeert ze te laten zien. Dat in die grote verschrikking, in de diepste donkerte en duisternis en uitzichtloosheid, vrouwen elkaar hielpen. Vrouwen hun kinderen hielpen, die vaak meegingen. Die mee moesten. Vrouwen die kinderen baarden. Vrouwen die elkaar verzorgden. Die elkaar droegen. Als ze weer naar een ander kamp bijvoorbeeld moesten. Of in dat laatste stadium. Die elkaar bijna met een voet voortstoten als ze gevallen waren. Waarvan een vrouw zegt, het is dat een ander mij trapte en voorrolde dat ik het gered heb. Elke keer met haar voet, terwijl ze twee kinderen in haar armen had. Het zijn getuigenissen, zegt ze, waar deze schrijfster over schrijft, van een ontdekking van wat er tussen mensen gebeurt. De relatie, de ontmoeting, de zorg. Noem het liefde, noem het compassie. En niet dat ze dat bewust waren, van nou ben ik bezig met compassie of ik ben bezig met liefde. Het gebeurde. Vrouwen die in een ijzige kou één stukje laken hadden. En de vrouw naast hun, die doodziek was, niks had. En zij deelden het laatste stukje laken of een stukje brood. Of ze gingen tegen iemand aanliggen om die warm te maken. En zij verzorgden iemand die stierf. En zij zongen liederen voor elkaar. Liederen voor hun dode kinderen. Liederen voor hun levende kinderen. Liederen van een krankzinnige hoop tegen alles in. Geen religieuze liederen. Gewoon liederen. Vaak wiegeliederen. En vaak alleen maar een gezegde tegen hun kinderen. Als ik dadelijk weg ben, als ze eerder weggevoerd werden, ik laat jullie nooit in de steek. Wij blijven bij elkaar. Wij blijven bij elkaar. En daar verder niets over zeiden. Maar het gebeurde. In handelingen, in ontmoeting, in die betrokkenheid. En zij baden niet eens. Uit die getuigenissen blijkt zo weinig van traditioneel gebed. Zeker niet voor de Shechina. Dat was het laatste wat in ze opkwam. Maar er bleef iets levend waar zij de kracht uitputte. En dat beseften ze ook pas achteraf. De overledenen, de nabestaanden die de papieren kregen of die hun eigen leven terugzagen. Wat was het dat ons in leven hield? Dat was dat daar een ander was. En dat ik daar vertrouwen in kreeg tegen alles. Ik gaf het geen eens een naam. Ik noemde het niet eens vertrouwen, maar het gebeurde. En achteraf kan ik kijken, wat was dat? Waar God als het ware dood was, wat bleef levend? Juist in de daad, in de woorden voor elkaar, in de aanrakingen, in de warmte, in de zorg en nergens anders. Want daar was stilte. En als er geroepen werd, was het de stilte die antwoordde. Geen woorden voor God, geen woorden voor de Shechina, geen gebed. En misschien is dat wel het grootste wonder dat in die diepste, uit die duisternis waar alles gedaan werd om die goddelijke vonk, die vonk in ons binnenste te doven, waar heel de wereld leek samen te spannen om dat laatste vonkje hoop of vertrouwen te vernietigen, bleef iets overeind, bleef iets levend. En dat werd ontdekt achteraf. En achteraf wordt het dan aarzelend verwoord dat dat toch iets was van wat in het Jodendom heet in de diepste galoet, in de diepste ballingschap, een uitzien naar waar wij gisteren over zongen, die Shantideva, die profetische stem. Niet dat men dat in het kamp dacht, helemaal niet, maar men bleef bij elkaar en verzorgde elkaar en koesterde elkaar. En die getuigenissen hebben mij het meest geraakt, niet de woorden achteraf. En de schrijfster maakt toch een excuus dat het is mijn taak om toch nu achteraf, als iemand die het niet doorleefd heeft, daarbij te blijven. En te zien dat zij tot uitdrukking brachten, zonder het zo te verwoorden, wat onze traditie noemde in de Shechina, de inwonende. Dat het lijden en het doodgaan van God zelf en daarbij zijn. Daar niet als toeschouwer bij, maar daarin delen. En dat dat mysterie nog groter is, nog dieper. Dat we dat niet kunnen peilen. Dat we er niet eens over kunnen praten. Maar het werd beleefd. En achteraf is dat een diepe ontdekking. Dat ook voor deze mensen overeind bleef wat in het Jodendom heet. En wat wij gisteren zongen bij Shantideva. En wat de profetieën zeiden, wat in het Jodendom heet het, de Tikkun Olam. Dat uiteindelijk alles goed komt. Zoals Juliana van Norwich dat zegt, een regel die mij trof in een tekst van Amasami. En een tekst die voor mij ook zo belangrijk is. All shall be well, ondanks alles. Hoe is het mogelijk dat mensen die hun kinderen verloren, die alles verloren, die niet eens konden bidden in Auschwitz, aan die liefde voor elkaar en die betrokkenheid, en dat zegt ze ook zoiets. Het was niet, het was iets met de ander had het te maken. Allereerst, het was Avatamsaka. Het was Samut Pada. De Avatamsaka die wij opdreunen, dat werd daar beleefd. Beleefd. Daar werd niet eens over gedacht, pas achteraf. Maar ook dat heeft zin. Zoals het zin heeft dat Kierkegaard probeert de onmogelijke vraag van het bestaan en de opening onder woorden te brengen. Zoals zij, deze vrouwen, in Auschwitz, zonder het te benoemen, een opening ontdekten. In leven bleven. En zoals de schrijfster achteraf ontdekt, dat zij tot leven komt, dat zij niet anders kan dan wat Hisamatsu doet, wat Kierkegaard doet, wat Dostojevski doet, wat ik dan ook maar een beetje probeer, wat we allemaal proberen, het toch onder woorden te brengen. Wat de sutras proberen, wat kunst probeert, wat muziek probeert. Ieder. En deze getuigenis. En dat daar dat beeld uitkomt van, ja, dat vrouwelijke en moederlijke, wat overheerste, wat uiteindelijk het diepste was. Dat zegt ze, dieper dan de haat, dieper dan de woede, dieper dan de ontzetting. Dan alles was daar toch die liefde voor elkaar, die warmte en die vonk en dat leven. En daar, zegt ze, begint de hergeboorte van alles, ook van de schepping. Dat in die diepste duisternis dat gebeurt. Hoe vaak ze niet herhaalt, dat hoe grote huiver zij daarover schrijft. En dat ze eigenlijk alleen wil blijven bij de getuigenissen van die mensen. Dat heeft mij misschien het meest geraakt. En ook hoe zij dat verbindt met iets wat voor ons bijna onmogelijk lijkt. Dat zulke kleine dingen als daar gebeurde, het delen van een laken, Het wassen van een iemand die eigenlijk op sterven lag en alles liet gaan en die vervuild en bevuild was. De warmte van je eigen lichaam delen. Bij een kind blijven en wiegeliederen blijven zingen. En deze kleine dingen, dat zij daarvan zegt, met een verwijzing naar de stichter van de chassidische mystieke traditie in het Jodendom, Baal Shem, die ooit gezegd heeft, zelfs het kleinste gebaar, het kleinste gebaar van betrokkenheid, van ontmoeting, van zo te doen, is een gebed zonder woorden. Van zo'n grote betekenis, dat alle engelen, dat is zijn uitdrukking, in de hemel diep voor dat ene moment buigen. Zo groot. Dat is wat die schrijfster probeert duidelijk te maken, wat daar in Auschwitz gebeurde. En dat de namen van God weg mogen vallen, dat die mogen breken. Daarin komt het eigenlijk heel dicht, bijna. Het is natuurlijk ook door mijn achtergrond en mijn taal van het boeddhisme die mij vertrouwd is, dat ik eigenlijk ontdek dat zij zegt wat het boeddhisme zo tot uitdrukking brengt. En vooral de Zen-traditie. Niet dit, niet dit, niet dit. Het breekt allemaal stuk. Voorbij alle woorden, voorbij alle begrippen. Uit het hart, uit het hart. Uniek. Daar schrijft deze Baal Shem over die stichter. Het is zo'n uniek en groot gebeuren, al is het maar in één enkel iemand, 's avonds, één gebaar zonder woorden, uit het hart, dat daar de hele werkelijkheid door verandert. Dat hier, zei hij, de key movement, de sleutelbeweging is, waardoor wat het Jodendom noemt, het herstel aller dingen, en wat wij zongen in de Shanti Deva, werkelijkheid wordt. Hoe klein ook. En misschien heeft mij nog op het laatst ook zo ontroerd hoe klein die schrijfster hierover zichzelf voelt en met hoeveel schroom. Zij weet dat ze een theologische taal hanteert. Zij weet dat dat haar roeping is. Maar zij weet dat het zo'n klein iets is. Zoals wij misschien allemaal beseffen. En soms kan het ons zo overvallen dat wat wij doen in dit bestaan zo klein is. Denk dan aan die woorden van de Baal Shem die zij telkens herhaalt. En die eigenlijk uitdrukken wat die vrouwen in Auschwitz deden. Eén klein iets wat gedaan werd voor een ander met een warm hart. Waar je niet eens van bewust hoeft te zijn. Dat kan alles redden en alles keren. Laten we daarmee terug de stilte ingaan.